Thank you. Goedemorgen broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze morgendienst waarbij onze voorganger is onze eigen dominee, dominee Vogel. Organist is Aart van Andel. Na het welkom en mededelingen beginnen we met gezang 431, de verzen 1, 2 en 3. Na welkom en mededelingen gezang 431, de verzen 1, 2 en 3. Na het stilgebed, votum en groet, uit hetzelfde gezang 431, de versen 4 en 5. Na votum en groet, gezang 431, de versen 4 en 5. Na het lezen van de geboden uit Romeinen 12, vers 9 tot 21, zingen we gezang 1, vers 9 uit de oude berijming. Na het lezen van de geboden, gezang 1, vers 9 uit de oude berijming. Na de gebeden hebben we de schriftlezing uit Romeinen 12, vers 1 tot 9. Na de gebeden, schriftlezing Romeinen 12, vers 1 tot 9. Hierna zingen we het kinderlied, dank u. En daarna gaan de kinderen naar de crèche. Als de kinderen naar de crèche zijn, zingen we Psalm 40, vers 2 en 3. Nadat de kinderen naar de crèche gegaan zijn, Psalm 40, de versen 2 en 3. Na de verkondiging, met als thema de redelijke godsdienst, zingen we Psalm 108, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. Na de verkondiging, Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Na dankzegging en voorbeden en collecte voor de kerk zingen we ons slotgezang 431, de versen 6 en 7. Na de collecte ons slotgezang 431, de versen 6 en 7. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, jongelui, gasten in ons midden, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin voor ons zou voorgaan dominee Vogel. De volgende mededelingen na de dienst is er gelegenheid de koffie drinken, iedereen daarvoor uitgenodigd. En we willen eventjes aandacht voor Daniel, Jeanette, Sven en Iris. Jullie weer welkom in ons midden, we hadden jullie al een paar keer gezien, maar bij deze ook welkom in ons midden. En voor een afsluiting, het project wat jullie mochten doen in het buitenland, doen we nog een keer een dienst of een aparte gelegenheid. Hartelijk welkom, dankjewel. We willen de dienst beginnen met gezang 431, de versen 1, 2 en 3. De kerkraad wensen we een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heeft onze God de ere. We zingen verder uit dit lied. We zingen nu vers 4 en vers 5. We luisteren naar de geboden van de Heere en we lezen die deze zondagmorgen uit Romeinen 12, vers 9 tot 21. En daarna zingen we uit de berijming van de 10 geboden, de oude berijming, het 9e vers. En dan lezen wij: laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn de dienst begonnen met u de eer te geven. De eer over wie u bent en wat u doet. En we blijven dat met elkaar doen, hoe donker de wereld soms ook kan zijn. Want we weten dat u alle dingen in uw hand houdt. En dat er geen moment is waarop u zegt dat u er niets meer aan kunt doen. En dat er geen moment is dat u deze wereld echt loslaat. Dat er geen moment is dat we onveilig zijn, dat we uit uw hand vallen. En daarom willen we u de eer geven. Ook al merken we allemaal wel dat het een spannende tijd is. En we denken aan de situatie in de Oekraïne, maar ook in Gaza. We denken aan de situatie daar in Syrië, Irak. We denken aan de situatie in Nigeria. We denken aan mensen in Noord-Korea. In zoveel plaatsen eigenlijk. Als we nadenken, dan was het een jaar of wat veel rustiger in de wereld. Maar nu zo spannend op zoveel momenten. En we denken van, hoe zal het gaan? En bewaart iedereen zijn verstand. En houdt er iemand nog te wachten over deze wereld. En daarom komen we ook maar weer bij u. Om te vragen. Ja, u heeft het beloofd. Maar dat u toch de wacht houdt over deze wereld. Wat mensen ook verzinnen. En wat mensen ook doen. Heere God, beschermt u en bewaart u deze wereld. En zo bidden we ook voor uw kerk. En we bidden voor die kerk die er bijna niet meer is in Irak. Die kerk die er bijna niet meer is op zoveel plaatsen in het Midden-Oosten. Geeft u hen die overgebleven zijn. Standvastigheid en moed. Levenskracht. En vertrouwen. U zegt zelf in uw woord dat als we wanhopen, dat als er de moeilijkheid of de moeilijkheden zich opstapelen, dat we dan niet wanhopig moeten worden. Maar dat we dan onze hoofden moeten oprichten, omdat onze verlossing nabij is. Dat is altijd makkelijk gezegd voor anderen, maar we bidden het ook voor hen. We bidden het ook voor onszelf, maar ook voor hen. Zegent u zo uw kerk in het Midden-Oosten. Zegent u uw kerk in Gaza. Geef wijsheid aan hen die beslissingen moeten nemen. Als wij dan hier wonen in dit zo'n mooie land met zulk mooi weer en met zoveel mooie voorzieningen, dan voelen we ons zo rijk bevoorrecht. We hebben alle mogelijkheden, de een meer dan de ander, dat beseffen we wel. We proberen elkaar ook wat te helpen, maar we danken u dat we hier geboren mochten worden. Dat is echt een grote gunst van u. En we mogen zelfs nog op vakantie, de meeste mensen kunnen op vakantie. Kunnen zoveel doen in deze bezeten wereld. We vragen van u, geef dat deze tijd ook een goede tijd voor ons mag zijn. Zegent u al die mensen die met vakantie zijn. En we zien heel wat lege plaatsen vanmorgen. En we weten dat er heel wat mensen weg zijn. Zegent u hen, bewaart u hen, beschermt u hen. Geef dat het een goede tijd mag zijn, ook voor ons hier. Maar maakt u ons sterk in ons leven. Geef dat ons leven sterk mag zijn in u, dat we mogen weten dat waar ons heil van afhangt, waar ons leven van afhangt. En dat we dat niet langs ons heen laten lopen en niet door onze vingers laten heen glippen. Maar daarom zongen we het ook, Heere God, geef onze God de ere. Geef dat u op ons netvlies gebrand staat. Wat er ook gebeurt. En dat we u nooit vergeten. En daarom zijn we ook vanmorgen hier in de kerk. Wees u bij ons. En geef dat we weer weten waar het over gaat in het leven. Dat we weer weten hoe ons leven mag zijn. En wat onze taak is, maar ook wat onze vreugde is. Hoe we verder kunnen, wat er ook gebeurt in het leven. Daarom zijn we hier. Maakt u ons sterk door de verkondiging van het evangelie. Denkt u aan ons hier in de kerk, denkt u ook aan allen die meeluisteren. Geeft u uw kerk uw zegen. Denkt u ook aan ons persoonlijk. U weet wat er in onze leven speelt. En misschien zijn we helemaal niet met andere dingen bezig dan de dingen van alle dag die ons zwaar ter neerdrukken. U weet dat. Denkt u aan ons allen. En hoort u ons om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen uit Romeinen 12 en we lezen daarvan vers 1 tot en met 9. Romeinen 12 vers 1 tot en met 9. We lezen daar: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich voor anderen over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En het eerste vers van Romeinen 12 is de tekst. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet, en dat hoort erbij, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. We gaan eerst met elkaar het lied zingen: dank u voor deze nieuwe morgen. Daarna mogen de kinderen naar de crèche en zingen we hier in de kerk Psalm 40 vers 2 en 3 in de berijming van het liedboek. Straks na de preek zingen we Psalm 108, vers 1 en vers 2 in de oude berijming. Het is natuurlijk een beetje een merkwaardige uitdrukking, hè? Dat is uw redelijke godsdienst. Laten we dat nou niet anders kunnen vertalen. Nou, de NBV heeft dat is uw ware godsdienst. Nou, dat is ook wel een beetje waar, denk ik. Andere vertalingen hebben dat is uw geestelijke godsdienst. Je kunt ook zeggen van, nou ja, redelijk, het valt, je kunt erover praten. Je kunt er iets mee doen. Je kunt het aanwijzen dat het zo wel goed in elkaar zit. Eigenlijk gaat het erover dat Paulus hier zegt, weet je wat nou je redelijke godsdienst is? Hij zegt waar het nu op aankomt in de godsdienst. Dat bedoelt hij. Dus godsdienst die ertoe doet. Ik denk dat dat vrij modern is uitgedrukt. Waar het op aankomt, die ertoe doet, waar je echt wat aan hebt. Wat nodig is. En daar gaat het dan ook over. Godsdienst of eredienst. Het dienen van God. Het omgaan met God, maar ook het dienen van God dus. Die er werkelijk toe doet. Waar je wat aan hebt. En dan komt de vraag naar boven. Hoe dien ik nou God op zo'n manier dat het zinnig is? Hoe dien ik nu God op zo'n manier dat het ertoe doet dat ik het zo doe? Wat is nu waar? Het is wel mooi dat de apostel Jacobus daar ook een keer wat over zegt. Hij heeft het ook over ware godsdienst. Hij zegt, weet je wat ware godsdienst is? Hij zegt, dat is omzien naar weduwe en wezen. En jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Daar komt het op neer, zegt hij. Dus dat je omkijkt naar mensen die het nodig hebben. En dat je jezelf niet besmeurt met dat wat er in de wereld is. Nou, Paulus zegt dat eigenlijk ook zo. Hè? Je moet je lichamen, zegt hij, stellen of aan God wijden als een levend offer en voor God welbehagelijk. Dus dat is nou godsdienst waar het op aankomt. Als je nou nadenkt, hoe moet ik nou God dienen? Nou, dan gaat het daarover. Toch is dat wel een beetje apart, vinden we. He, voor ons zit godsdienst toch vooral in de eerste plaats in van dat je zondags hier in de kerk zit. Toch? Dat is het toch zo? Ja, als je zegt van, nou ja, hij komt niet in de kerk, dan denk je van, nou, het zal wel niet helemaal goed zitten. Dat is het eerste wat we denken. He, terwijl je in de kerk kunt zitten en eigenlijk niks dus aan die ware godsdienst kan doen, niet omziet naar weduwe en wezen enzovoort. Zegt, nou ja, je zit toch nog wel in de kerk. Dat is toch wel prettig. Maar Paulus zegt het dus, en dat is het woord van God, dat ware godsdienst zit hem niet direct in dat moment van eredienst dat je naar God toe gaat. Eigenlijk zeggen ze, zoals dat vroeger ook wel gezegd werd, van weet je wat nou de echte godsdienst is? Die begint pas. De echte eredienst is, die begint pas als je de kerk uitgaat. Die periode van, zeg maar, zondag 6:00, 5:45, tot de volgende zondag 10:00. Dat is pas echt de godsdienst. Daar vindt het plaats. Daar gaat het over. Ja, moet je dan niet naar de kerk gaan? Die vraag komt dan. Mensen zeggen dan gelijk, oh ja, dat hoef ik daar ook niet. Als mijn ouders moeilijk doen, kan ik zeggen, ja, maar de dominee zegt ook. Ook wat makkelijk als de dominee het ook zegt. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hè? In de kerk hoor je waar het in die weken over gaat. En wat belangrijk is in die weken. En als je dat zondags niet meer hoort, dan vergeet je het terstond. Want zo zitten we in elkaar. Hè? We vergeten terstond wat God zegt en God wil. Dat hebben we elke week weer nodig. En het gaat er juist om dat je zondags weer hoort dat je zegt, oh ja, daar komt het in mijn leven, mijn alledaagse leven van alle dag nou echt op neer. Dat ik God dien, dat ik omzie naar weduwe en wezen en mezelf onbesmet bewaar van de wereld. En inderdaad, als je dan de kerk uitgaat, je krijgt de zegen mee, dat is de zegen voor de dienst van de hele
week. Maar de apostel Paulus die gebruikt, dat is wel mooi, die gebruikt voor die dienst aan God wel de taal van de tempel of de tabernakel, wel de taal van het offer. Je moet je lichamen stellen tot een levend offer. Je lichaam aan God wijden als een levend offer. Nou, dat is het beeld van, zeg maar, de tempel of de tabernakel. En dan moet je eens proberen voor te stellen hoe dat gebeurde. En dan zie je mensen in je gedachten naar de tempel gaan met een paar duiven, of met een schaap of met een koe. En anderen lopen met een hele vracht met graan. En ze gaan daarmee naar de priester. En die zorgt ervoor dat het in rook opgaat. Die priester mag ook wat voor zichzelf houden, niet te veel. Denk aan die geschiedenis van Hofni en Pinhas. Was allemaal voorgeschreven. Maar het was eigenlijk, zeg, dit is voor de tempel. Dit is voor het huis van God. Dit is voor God. Offer, twee duiven, schaap, koe, andere dieren. Maar dat beeld moet je voor je zien. En wat doen ze daarmee? Ze zeggen van, dit is alles voor u. Dit is alles voor u. Alles is voor God. En ze zien het ook in rook opgaan. Er blijft niks van over. En wat moesten ze nou geven? Nou, het was niet zo dat ze zeiden van, nou, die koe daar, oh, dat is een minnekoe hoor, laten we die maar doen. Die geeft bijna geen melk meer, dus die kan wel naar de tempel. Of dat schaap, nou dat is ook kreupel, er zal in een andere poot ook wel wat komen. Laten we dat schaap ook maar wegdoen. En ik heb nog een restje graan liggen, dat ligt al te half te rotten, dat moet toch weg. Nee, zo was het niet, het was precies voorgeschreven. En eigenlijk moest je dat geven wat je voor jezelf het beste ook kon gebruiken. Het moest dus een heel goed spul zijn. Een koe die ontzettend veel melk gaf. Waarvan je zegt van, ik heb nog nooit zo'n beste koe gehad. Of zo'n schaap dat altijd goede lammeren wierp. Of een graan dat gewoon te mooi was om weg te doen. Dus dingen die zonde waren om weg te doen. Waarop stond, tenminste houdbaar tot in alle eeuwigheid. Dat moest weg. Hoe deden mensen dat? Met pijn of met vreugde? Soms met pijn, denk ik. Het waren net mensen vroeger. En soms met vreugde. Nou, dat beeld, hè? Dat beeld van het offer. Ik moet iets geven aan God. Niet zomaar iets, maar het beste van mezelf. En dan zegt de apostel Paulus, je moet jezelf aan God wijden. Dus niet meer die koe van je, niet meer de schaap van je, dat hebben we toch niet meer trouwens. En niet meer dat graan. Je moet jezelf aan God wijden. En dan ook niet iets van jezelf, maar alles van jezelf, het beste van jezelf. Maar ja, kun je zeggen van jezelf, Paulus zegt toch van, dat je je lichaam aan God moet wijden. En je lichaam, dat is toch iets van, je hebt toch ook een geest? Ja, dat kun je zeggen. Dat kun je zeggen. Iets. Maar je lichaam is wel het middel waardoor je alles doet natuurlijk. Dat je zegt van, nou, door mijn lichaam handel ik. Ik zeg, ik kan iets doen. Ik kan dit liedboek oppakken. Je zegt, ja, dat doet mijn lichaam, maar goed, dat is wel iets wat ik helemaal doe, waar mijn geest ook achter zit. En zo bedoelt Paulus het. Maar als je zegt het lichaam, dan wordt het opeens iets heel praktisch. Paulus heeft het er ook over in Romeinen 6, dat je je lichamen moet stellen in de dienst van de gerechtigheid en niet in de plaats van in de dienst van de ongerechtigheid. En niet in de dienst van de zonde, maar stelt uw leden in dienst van de gerechtigheid. Het gaat er dus over alles wat je doet en laat met je lichaam. Wat door je lichaam plaatsvindt. Dus gewoon het hele praktische leven van alle dag. Daar gaat het over. Over het leven van alle dag. Dus van die zondag tot die zondag. En wat wil God nou dat ik doe? Nou, dat ik dus niet zomaar een offer breng. maar dat ik mijzelf ten offer breng. Dat ik het offer, ik moet het zo zeggen, dat ik het offer van mijn dagelijks leven breng. Het leven, het offer van mijn zondag 6:15 tot zondag 10:00. Dat ik me dat aan hem geef. Daar gaat het over. Dat is voor hem. Dus niet die 2 uur in de kerk. Of als je een lange dienst hebt. Die 3 uur in de kerk. Maar eigenlijk je hele leven. En dus, het gaat er dus werkelijk om. Dat je daar wat positiefs mee doet. En daarom hebben we ook niet voor niets. Die versen 9 tot 21 gelezen. Want daar komt het nou in uit. Wat is dat nou? Nou, laat de liefde ongeveins zijn. Heb een afkeer van het kware en hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief. Ga elkaar voor in dienstbetoon. Wees deelgenoot in de noden van de heilige. Leg die toe op de gastvrijheid. Wees insgezind onder elkaar. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Leef zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Dat is het. Dat wil God. Daar gaat het om. En dat is dus je redelijke godsdienst. Dus niet meer in de tempel. He, niet meer in de tabernakel, niet meer direct in de kerk, maar op straat, op je werk, waar je ook bent. Gewoon je leven van alle dag. En dat moet zijn een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Dat gaat allemaal om hetzelfde, dat je er bent voor de Heere God. Dat je er bent zoals de Heere God dat wil. Dat is het. En nogmaals, heel praktisch is het. Ik kan het niet beter zeggen dan de apostel Paulus. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Nou, daar heb je handen vol aan. Om niet alleen maar een heel christelijke glimlach op te zetten. Maar het ook nog te menen ook. He, dus echt ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Verblijd u met hen die blij zijn. Huil met hen die huilen. Wees niet wijs in eigen oog. Nou, dat laatste dat is ook al ingewikkeld, denk ik. En dan denk je, het is er niet makkelijker op geworden. Het is er niet makkelijker op geworden. Stel je voor dat toch nog steeds de opgave was. Breng iets van wat je verdiend hebt in deze week naar de kerk. En dat is je echte godsdienst. Nou, dat zou in zekere zin makkelijker zijn. Dat je zegt, nou, dan hebben we dat maar weer gehad. En dan gaf je iets wat je verdiend had. Nou, zeg je moet 10% geven van je inkomen. Nou, dan heb je in ieder geval je verzekerd voor de toekomst. Of dat je zegt van, er moeten een aantal verplichtingen, net zoals het in de islam zijn, hè? Dat je een aantal verplichtingen nakomt. Als je dat nakomt, 5 stuks, nou dan mag je hopen dat Allah je genadig is. Maar meer kun je er niet aan doen. Zo makkelijk, maar nou je hele bestaan, hè, van maandag tot en met zaterdag. Eigenlijk te moeilijk voor woorden, hè. En als Paulus dan zegt, het is uw redelijke godsdienst, dus uw godsdienst, dus de redelijke waar je over kunt spreken ook. Zeg, nou, daar kun je eigenlijk niet over spreken. Het is te moeilijk voor woorden. Het is eigenlijk onmogelijk voor iemand die in zonde ontvangen en geboren is en geneigd is tot alle kwaad. Daar gaat het niet om. Dat gaat gewoon niet. Hoe kan het nou anders worden? Moet je een beetje veranderen? Nou ja, wel een beetje, ja. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Je kunt zeggen van, oh ja, dat moet ik niet vergeten. Moet ik morgen niet vergeten en moet ik overmorgen niet vergeten. Oh ja, oh ja, oh ja. Nee, dat komt steeds, oh ja, dat. Maar eigenlijk denk je van, er moet niet een klein beetje wat veranderen. Maar er moet een hele knop om in mijn binnenste. Of er moet een wissel om in mijn binnenste. Dat zegt Paulus ook. Hè? Wordt veranderd door een verandering van uw denken of in uw gezindheid. Een vernieuwing van uw gezindheid. Er moet echt een knop om. En dat gebeurt er pas al. En Paulus gebruikt hier een woord. Het is wel mooi dat we ook kennen als we het hebben over metamorfose. Dat is een Grieks woord. Metamorfose. Iemand moet een hele metamorfose ondergaan. He, er moet een knop om, zeg ik. Nou, Paulus zegt, je moet een metamorfose ondergaan. Hij bedoelde daar een beetje wat anders mee dan het huidige woord. Maar we begrijpen het. He. Het is een totale verandering. Een andere gezindheid, een andere manier van denken. En hoe anders dan? Nou, in ieder geval niet zo zoals de wereld denkt. En dat zegt Paulus ook, hè? Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Daar bedoelt hij niet mee van je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, en je mag dat niet doen, en je mag dat niet doen. Het oude rijtje, hè? Van die naar de kermis en die, dat weet ik wel, al dat hele rijtje. Hij bedoelt een hele andere manier van denken en niet volgens de manier van de wereld leven. En wat is nou de manier van de wereld? Nou, dat is dat je leeft voor jezelf. Daar gaat het om. Wereldgelijkvormigheid is leven voor jezelf. Dat is egoïsme, dat is egocentrisme. Dat is woede, dat is boosheid, dat is eigen machtig en eigen gereid zijn. Nou ja, precies het tegenovergestelde van wat er staat in die versen 9 tot en met 21. Dat is nou het schema van de wereld, zegt Paulus. En dat moet je loslaten. En er moet een metamorfose komen. En je moet op een andere manier gaan leven. En dan kun je zeggen van ja, maar dat vind ik niet zo concreet. Nou, dat is heel concreet. Probeer het maar eens. Wees maar eens ongeveinsd in je liefde. En wees maar eens, leef maar eens mee met een ander. En niet alleen maar op een manier van zeggen, oh, het is wel erg voor je, en vervolgens weer verder gaan. Maar leef nou maar eens echt mee. Is dat concreet? Ja, dat is heel concreet. Ja, maar dan blijft er toch nog iets zitten. Ja, die knop moet om, dat weet ik nou wel. En er moet een metamorfose en een andere schema enzovoorts. Maar hoe kan dat nou allemaal? Maar Paulus zegt niet, doe je uiterste best daarvoor. Zegt hij niet. Als je flink je best doet, dan gaat het wel. Hij zegt ook niet, dat moet je gegeven worden. Zegt hij ook niet. Ja, je kunt geen knop omdraaien uit jezelf in je leven. Dus dat is een geschenk van God. Dus dat kun je zelf niet. Bid er maar veel. Bid maar veel om een nieuw hart. En zo. Zegt hij niet. Hoewel we allemaal wel weten dat genade, geloof, geschenken van God zijn. En dat je daar ook maar gewoon om moet bidden. Hij zegt, ik roep u ertoe op. Dat lijkt een beetje op dat van, nou doe maar je uiterste best. Hij zegt, ik roep u ertoe op, broeders. Niet van, stil maar, wacht maar, alles wordt wel nieuw in je leven. Nee, hij zegt, ik roep u ertoe op. En in de vertaling van de nieuwe vertaling die we hiervoor gebruikten, staat er, ik vermaan u. En dat woord betekent dus zoiets als van, ik druk er je met je neus op. Kijk nou eens goed. Denk er nu eens serieus over na. En vergeet het nou niet. Dat is het eerste, ik roep u ertoe op. Dus niet zeggen van, ik kan het niet doen, ik wacht maar af. Dat zegt hij niet. Ik roep u ertoe op. Maar ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Met beroep op Gods barmhartigheden. Oudere vertaling. Dus hoe doet God het? Hoe zegt Paulus dat dan? Hij zegt niet van, ja, dat moet je eigenlijk wel doen. Dat hoort zo, dat is netjes christelijk en zo, daar houden we van. En vind je vader en moeder ook prettig als je het zo doet? Nee. Nee, met een beroep op de ontfermingen van God. En wat zijn dat dan? Nou, denk eens aan God. En dan, ja, dit is hoofdstuk 12, hè. Maar eigenlijk in die hele hoofdstukken 1 tot en met 11 heeft Paulus precies verteld wat die ontferming van God is. En dat is zo prachtig. Dan vertelt hij in hoofdstuk 1 wat het evangelie is. Kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En het evangelie in een duistere wereld. Nou, die wereld die zo duister is als van vandaag. In die tijd net zo duister. En hoe iedereen, wie die dat ook nog is, er tot zijn nek toe in zit. In deze wereld. Dat je niet kunt zeggen, er zijn vrome mensen, minder vrome mensen. Maar dat we allemaal aan die duisternis zijn overgeleverd. Dat staat in hoofdstuk 2 en 3. En hoe God ons verlost van de wet, van de zonde en van de dood. Dat staat in hoofdstuk 4, 5 en 6 en 7. zodat niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dat staat in hoofdstuk 8. En dat God zo zijn eigen weg gaat. En dat Gods volk zo uit Joden en Heidenen bij God mag komen. Dat er voor hen beide plaats is. Dat is hoofdstuk 9 en 10. En 11. Nou, over die barmhartigheden gaat het dus. En als Paulus nou zegt, er moet een metamorfose komen in je leven. De knop moet om. Een andere gerichtheid. Dat je zegt, ja, hoe kan dat? Dan moet je dat niet bij jezelf zoeken. Niet dat je zegt, van, ik heb er vandaag zin in. Hé, laat ik een keer vandaag ergens het goede voor doen. Of laat ik een keer naar de kerk gaan, of zoiets dergelijks. Nee, Paulus zegt, hij doet een beroep op Gods barmhartigheden. Denk nou aan God, aan wie hij is en wat hij deed. Eigenlijk is het antwoord van mensen die geroepen zijn, die gered zijn. En die weten wat ontferming is. Die weten wie God is. En dan nog moet je zeggen, nog moet Paulus ertoe op aandringen. Hij zegt niet, ik weet dus broeders dat u uw lichaam aan God wijdt. Nee, dan zegt hij nog, ik roep u ertoe op. Blijkbaar gaat het niet vanzelf. Blijkbaar moet hij er steeds op aandringen. Het zit ons niet in het bloed. En het komt ons niet in het bloed. En je kunt niet zeggen van, nou, ik ben nou 60 jaar christen. Nou doe ik eigenlijk allemaal precies wat God wil. En je komt er altijd weer achter dat er iets is. Dat je toch weer je eigen kant op drijft. Maar een motivatie van dat christelijke leven, dat kun je dus alleen maar vinden, en dat zegt Paulus aan de hand van dat lied, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Als je ziet wat God daar deed, als wat God daar doet, als je ziet wat de Heer Jezus gedaan heeft in kruis en opstanding, hoe hij afgerekend heeft met de dood. Waarom zoek je dan nog de dood in het leven? Waarom zoek je dan nog dat wat niet je redden kan? Waarom geef je nog steeds geld uit aan wat niet verzadigen kan? Jesaja 55. Als je ziet hoe God heeft afgerekend, hoe Christus heeft afgerekend met de zonde, waarom zou je daar nog in leven? Dat hij je niet alleen maar een aanbod van redding doet, zegt van dit is het evangelie, geloof mij en dat is het, maar dat hij je alles geeft. Maar dat hij je redde. En dat hij zijn koninkrijk laat komen. Waar we zoveel behoefte aan hebben in deze wereld. En waar deze wereld zoveel behoefte aan heeft. Wat staat er in Romeinen 8? De hele schepping zucht als in barensnood. Nou, dat is zo. Op dit moment is dat ook zo. In deze wereld. En dat je zegt van, er is er één die door de dood is heen gegaan. Er is er één die aan de andere kant van dat prikkeldraad van de dood is opgestaan. De Heer Jezus Christus. En als je aan hem denkt, als hij in gedachten staat. Bij het kruis van Golgotha. En bij dat lege graf van Jozef van Arimathea. Dan denk je van ja, en je denkt aan hem. En je hoort dan dat woord. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat je zegt, ja, dat is het. Dat kan ook niet anders. Ja, dat kan heel anders. Ik voel het ook in mezelf dat het anders kan. Maar het kan niet anders dat ik die kant op ga. Je ziet wat God deed. Dat hij zijn koninkrijk laat komen. En dat hij hoop geeft voor een wereld die zo hopeloos eraan toe is. En dat je zegt van ja, wat kan ik in deze wereld doen? Nou, kijk dan naar hem die het grootste heeft gedaan. Jij hoeft niet het grootste te doen. Jij hoeft de wereld niet te veranderen. Wij kunnen de situatie in Rusland niet veranderen. Wij kunnen de situatie in Syrië niet veranderen. We kunnen de situatie in Gaza niet veranderen. We kunnen wel de situatie in ons eigen leven veranderen. Als getuigen, als gezanten van hem. En dat is nou de echte, ware godsdienst. Gewoon doen wat je moet doen. Het goede in een gekke, bezeten wereld. Maar het is wel zijn wereld. En we weten en we wachten op de wereld die komt. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we willen u danken dat we dat van u mogen weten. In deze wereld, waarin er zoveel gebeurt. De wereld in het grote en in het klein. Dat we weten dat u regeert. En dat er toch wel iets gepasseerd is. In kruis en opstanding. Dat dat niet zomaar verhalen zijn van vroeger. Zoals er ook andere verhalen zijn. Maar dat daarin juist uw barmhartigheid, uw ontferming schittert. Dat u een einde maakt aan de zonde en de dood. En dat dat als een lopend vuur toch door deze wereld mag gaan. En ook door ons leven. Dat er hoop is en verwachting en toekomst. Heer, we vragen van u. Geef dat we dat mogen vasthouden. En dat uw kerk wereldwijd dat mag vasthouden. Dat er geregeerd wordt. Dat we dat mogen weten. En dat we niet ten prooi zijn aan wanhoop en teleurstelling. En dat dat het alleen maar is. Ook al zijn er natuurlijk veel teleurstellingen in het leven. Maar dat we dwars door alles heen. In de pijn en de teleurstelling van hoe het gaat in de wereld en in ons eigen leven. Mogen vasthouden aan dat wat er gebeurd is op Golgotha en in de hof van Jozef van Arimathea. Dat er hoop is, een toekomst, door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. En geef dat we zo onze plaats mogen innemen in deze wereld. En dat we zo dat mogen uitdelen, klein geld ervan mogen maken, van het grote geld dat u geeft. En geef dan dat we inderdaad niet te hoog van onszelf denken, dat wij de wereld kunnen redden. Geef dat we ook niet te klein van onszelf zullen denken, dat we niemand kunnen helpen. Geef dat we trouw mogen zijn op de plek waar we wonen. En verander ons dan dagelijks, Heere God. Geef ons dagelijks de gezindheid van Christus. Geef ons dagelijks de gezindheid niet van onszelf en niet volgens het schema van deze wereld. Maar de gezindheid en het schema van Christus. Verander ons naar zijn beeld. Daar vragen we om. We danken u dat we dat vandaag weer mogen horen. Zodat we het morgen en overmorgen en de hele week ook weer weten. Dat we dat met ons mee mogen dragen. Heren, wees u ons zo nabij en zegent u ons. Denkt u ook aan ons heel persoonlijk als het heel dichtbij komt. Want zo gaat het. We horen van oorlogen. Maar het wordt pas pijnlijk zichtbaar als het ons eigen land betreft. We horen van ziekten. Maar het wordt pas pijnlijk duidelijk als het ons eigen familie betreft. We bidden zo, ook voor onszelf. Geef ons moed en krachten. En we bidden zo ook voor onze zuster Pia Lodder. En we vragen van u, ja, u weet wat we graag willen. En u weet wat ze zo zelf zo graag wil. U weet wat de kinderen ook willen. En we vragen of u daarnaar wil luisteren. Of mogelijkheden gevonden kunnen worden om haar verder te helpen. Maar geeft u haar blijvend uw rust, uw vrede. Daar bidden we om. En luister naar onze gebeden alsjeblieft, Heren. We willen ook bidden voor onze zuster Tazelaar, die weer thuis mocht komen na een lang verblijf in ziekenhuis en zorghotel. Geef dat ze thuis mag opknappen en dat ze haar leven weer wat mag oppakken. We danken u voor de goedheid, de genade die u ook aan haar gegeven hebt. Heren, gaat u zo met haar verder. We willen ook bidden voor onze familie Hamelink, waar de bloemen vandaag heen gaan. Wees u ook in dat gezin aanwezig, als de goede herder. Geef kracht en moed. We bidden ook voor onze familie Maliepaard, waar het ook lang niet allemaal alles vanzelfsprekend en gemakkelijk gaat. Wees u een God van nabij. Zorgt u goed voor hen. We bidden voor de buurtlunch die vandaag gehouden wordt. Geef dat ook op deze dag mensen, ook al komen ze misschien alleen maar voor de maaltijd, maar juist ook getroffen mogen worden door het evangelie waar die maaltijd in verpakt is. Heere, zegent u allen die daar hun werk doen. We danken u dat we hier mochten zijn. We danken u
dat we in alle dingen naar u mogen kijken. En ook als het tegen zit, juist dan dat we onze hoofden omhoog mogen doen. En dat we mogen weten dat er onze verlossing aanstaande is. En als we aan deze wereld denken, en als we aan zoveel mensen denken, dan bidden we om de komst van uw koninkrijk. Heere, laat uw koninkrijk komen. Hoort u ons om Jezus wil. Amen. Er is nu een collecte die bestemd voor de kerk. En we zingen ons slotlied. En dat is ook weer uit gezang 431. Geef onze God de ere. En nu vers 6 en vers 7. ga dan ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En geeft u God de eer. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.